Engelse soldaten in het klooster. I can play the piano.
Opeens was het klooster vol Engelse soldaten. Een heel nieuwe ervaring. De soldaten werden door ons als helden begroet en behandeld. Ze vertelden 100 uit over wat ze al die tijd hadden beleefd. Hoe ze in Noord-Afrika hadden geknokt, hoe ze in Italië waren geweest en later in Frankrijk hadden gevochten en tenslotte via België hier waren aangekomen. Ik vertelde, I can play the piano, en ik demonstreerde dat bij de eerste de beste gelegenheid in de spreekkamer nummer 4, waar ik lang niet geweest was. Een stuk of 4-5 soldaten luisterden. Een van hen heette Arthur. Door al het lawaai dat met veldslagen gepaard gaat, was hij praktisch volslagen doof geworden. Can you hear it, Arthur? Riepen zijn vrienden. Ik werd dadelijk uitgenodigd 's avonds voor de soldaten muziek te maken. En al de eerste keer was er sprake van een volle zaal. Can you hear it, Arthur? Spookte me al maar door het hoofd. Michael Rose was een man die van aanpakken en organiseren wist. Shall we have a concert tonight? Er ontstonden 's avonds echte uitvoeringen, waaraan iedereen die iets kon of dacht te kunnen, zijn beetje bijdroeg. Toon streek eens over zijn viool, Tinus blies de trombone. Ook de soldaten gaven partij. Walter Russell had een welgevuld repertoire van prachtige Engelse liederen en die zong zeer verdienstelijk. Een zekere Mr. Moody droeg Schotse gedichten voor, waarvan de Engelsen maar de helft snapten, en wij misschien een 20ste. Michael Rose ontwikkelde zich tot conferencier. Zo'n avond duurde van 8 tot 10 uur. 'S morgens kwamen we bij elkaar, Engelse soldaten en Nederlandse burgers, om te bedenken wat er die avond op de plankjes gebracht kon worden. Michael had het soort stem van George Formby. Hij zong ook een van George's favorieten, I'm Leaning on a Lamp. Walter Russell hield zich bezig met het salonwerk, zal ik het maar noemen. Hij wist een koortje bijeen te krijgen dat vrome werkjes instudeerde. Abide with me, 4-stemmig, wat wil je nog meer? Er was een echte pianist die geregeld het Warschau-concerto uit de vleugel sloeg. En een zekere Ernst Cheatham die minutenlang op de toetsen ramde zonder enig talent. Maar zoals de vrome frater Christinus ons altijd voorhield, in Gods tuin is ook plaats voor brandnetels. Ik zag nu dat de Engelsen liepen, zaten en lagen, waar tot voor kort Duitsers hadden gelopen, gezeten en gelegen. Ik zag de denkbeeldige lijn, met aan weerskanten ervan een leger mensen. Mensen die elkaar op bevel naar het leven stonden, zonder elkaars persoonlijke vijanden te zijn. Ik wist heel zeker dat elke oorlog, waar ook gevoerd, een morele ontsporing is van de ergste soort. Diezelfde week werden we verblijd met de komst van een aantal evacuees uit Nijmegen, een familie bestaande uit pa, moe, 2 zonen en een circa 19-jarige dochter die Marije heette, en een jonge vrouw met 2 kinderen, Koentje, 13, en Tony, 12. Vooral Tony werd in de kortste keren de lieveling van het huis, zowel van ons, van de fraters, als van de Engelse vrienden. Die donderdagmiddag hebben we aan tafel voor het eerst sinds jaren rijst met rozijnen gegeten. Dat hadden de soldaten, denk ik, als toetje op hun menu. Het slapen in de bibliotheek was een bijzonder attractieve beleving. Dat kwam beslist niet door de talrijke boeken om ons heen. Naast mij bijvoorbeeld sliep de moeder van Tony. Tony zelf een paar plaatsen verderop. Denk erom, we waren afdoend van elkaar gescheiden door stapels dikke braillebanden. Maar spannend bleef het toch. En hoe charmant we gewekt werden. Niet door de harde bel van Frater Bonaventura, niet door gelooft hij Jezus Christus, maar door Tony, die ons 1 voor 1 bezocht. 5 seconden maar, toch net lang genoeg om blij mee op te staan.